Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Lucella Carasso.
Vandaag was er een explosieve expert in het nieuws over de bompakketjes in Amerika. En deze expert zei met al zijn expertise: ze zullen de dader vinden, tenzij dit een heel slim figuur is. Zoiets als deze deskundige heeft het vast goed, tenzij die heel dom is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Piet Hein Donner is bezig aan zijn laatste dagen als vicepresident van de Raad van State. Daarmee neemt hij afscheid van de politiek, het openbaar bestuur en straks daarom een uitgebreid gesprek met hem. Ook aandacht voor het faillissement van twee ziekenhuizen en de politieke stellingnames van Robert De Niro. Nu het nieuws van
donderdag 25 oktober.
Laat dit ziekenhuis niet verloren gaan.
Het is een tent waar je hard onder zet. Waarom moet dit dicht? Dit kan toch niet?
De vaste basis wordt toch wel even onder je voeten vandaan geschoffeld.
Nee, ik zou het heel erg vinden, want dan krijg je misschien ook weer een ander arts en dan heb je alle gedoe weer.
Ja, dat was eerst strijd, protest, boosheid rondom het Slotervaartziekenhuis, totdat duidelijk werd dat het niet meer te redden was. Toen overheerste vooral verslagenheid bij de medewerkers.
Ik kan het gewoon echt niet bevatten. Dit is echt te triest.
Het is gewoon te gek voor woorden.
Altijd hier met veel plezier gewerkt. En nu zie je zo dat je werkplek onder je voeten vandaan wordt getrokken.
Uiterlijk morgenmiddag om 3:00 dan mogen er geen patiënten meer in het ziekenhuis liggen. Alle patiënten worden dus voor die tijd verplaatst en dat zorgt voor veel vragen bij de patiënten.
En nu, waar moet ik heen en wat gaat er gebeuren?
Ze is 93 en ze heeft haar heup gebroken. Dus ze kan niet meer geopereerd worden. Dus we moeten even kijken wat er verder mee gebeurt.
Ja, de polyklinieken blijven nog wel open, in voorlopig ieder geval. In Lelystad is er nog hoop op een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. Gisteren werden die ziekenhuizen failliet verklaard, onder wie de burgemeester van die stad heeft hoop. Anders moeten patiënten voortaan naar een ziekenhuis dat verder weg ligt.
Of naar Harderwijk, of naar Zwolle, of naar Almere. Ten eerste is dat best een hele tocht. En ten tweede kan ook lang niet iedereen dat betalen.
Het moet nog duidelijker worden hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Sommigen wijten het aan de marktwerking in de zorg.
Ik vind echt dat een maatschappij moet zorgen voor de zieken en de zwakken. En dat kun je niet aan de markt overlaten.
Opnieuw zijn er twee explosieven onderschept in Amerika. Ze waren bedoeld voor acteur Robert De Niro en voormalig vicepresident Joe Biden. Daarmee zijn er in totaal 10 pakketjes gevonden.
It's crazy. There's a lot of crazy people out there.
President Trump veroordeelde de actie op een campagnebijeenkomst.
Any acts or threats of political violence are an attack on our democracy itself.
Maar hij legt ook de schuld bij de media.
To stop the endless hostility and constant negative and oftentimes false attacks and stories.
Tot voor kort was het lastig om TBC vast te stellen bij kinderen. En vooral ook vervelend, want dat moest via een maagzonde. En dat kan nu veel makkelijker.
We nemen een heel klein beetje poep, bijvoorbeeld vanuit een luier. En dat breng je dan in het flesje. En na 2 uur weten we of het kind tuberculose heeft.
Ja, heel eenvoudig dus, via de poep uit een luier.
En het is heel simpel, poepje simpel, zou ik zeggen.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Jeroen van Kan.
Jongeren beginnen later met drinken en de nieuwe generatie loopt ook minder risico op een alcoholverslaving. Dat blijkt uit een evaluatie van Trouw samen met een aantal instituten, zoals bijvoorbeeld de Trimbos en de Jelinek.
Het aandeel 13-jarigen dat ervaring heeft met alcohol is afgenomen van 70% naar 27%. Die trend begon 10 jaar geleden al, maar wordt volgens de organisaties versterkt door het verhogen in 2013 van de minimumleeftijd waarop jongeren alcohol mogen kopen. Die ging toen van 16 naar 18.
In 2013 had nog bijna 47% van de 15-jarigen ervaring met alcohol en nu is dat 40%. Bij de 16-jarigen ging dat percentage omlaag van 66 naar 50.
Veel clubs in Nederland worstelen met de nieuwe privacywet. Dat blijkt uit een enquête van NRC Next. 5 maanden na de invoering weten clubs nog altijd niet precies waar ze aan toe zijn.
Bijvoorbeeld volleybalvereniging Roda in het Gelderse Tolkamer. De club zet regelmatig foto's online van wedstrijden. Leuk voor enthousiaste ouders. Maar mag dat eigenlijk wel?
Nee, eigenlijk niet. Iedereen die op de foto staat moet eerst om toestemming worden gevraagd. En komen er kinderen op voor, dan moeten de ouders toestemming geven.
Een andere complicatie kampt de stichting De Oude Vos mee. Die bestaat uit oud-leerlingen van het Amsterdamse Vossius Gymnasium. Daar gebruiken ze de adreslijsten van de school om iedereen uit te nodigen voor hun reunies. Maar ook dat mag dus niet meer.
Zodra de leerling de school heeft verlaten, moeten de adressen worden verwijderd en de bestanden mogen al helemaal niet met anderen worden gedeeld. Een bestuurslid van de stichting in de krant, ja, probeer zomaar eens een reunie te organiseren.
En dan de gloednieuwe luchthaven van Istanbul, die maandag gaat proefdraaien. Die opent de aanval op Schiphol en andere volle vliegvelden in Europa. Dat schrijft de Telegraaf althans. En dit jaar gaat het vliegveld 90 miljoen passagiers vervoeren. Maar de bedoeling is dat het er rond 2025 1,3 miljoen zijn.
Ja, Istanbul Grand Airport zal dan zo'n 200 miljoen passagiers per jaar afhandelen. Daarmee het grootste vliegveld op aarde worden. Even ter vergelijking, Schiphol vervoert 70 miljoen passagiers per jaar.
Het nieuwe vliegveld zal vooral worden gebruikt door overstappende reizigers en daarmee behoorlijk de wind uit de zeilen halen van vliegvelden als Schiphol, is de verwachting.
Schiphol kan moeilijk verder groeien vanwege weerstand van omwonenden en de milieueisen, maar daar hebben ze in Turkije niet zo'n last van.
Een woordvoerder van Turkish Airways, dat ze ook mee wil groeien met de nieuwe luchthaven, zegt in de krant: protest tegen lawaai? Nee, dat hebben we hier niet.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
If all I was black, u hoorde Mavis Staples. 2 ziekenhuizen zijn dus failliet. Over de betekenis daarvan praat ik verder met Xander Koolman. Hij is gezondheidseconoom verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedenavond.
Goedenavond.
De Tweede Kamerleden spraken vandaag van een drama voor patiënten en zorgverleners. Hoe beoordeelt u de situatie?
De actuele situatie is voor deze mensen denk ik heel vervelend.
Want is u duidelijk waarom het zo snel moest bij Slotervaart, dat voor morgen 3 uur alle patiënten die daar nu liggen verplaatst moeten worden?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook gezien dat in andere ziekenhuizen daar wat meer tijd voor genomen is. Het verbaast mij dat het zo snel gaat, maar ik heb ook onvoldoende inzicht in de praktische details om dat zelf te kunnen beoordelen.
Ja, het is een drama voor de direct betrokkenen, voor de mensen die daar liggen, die naar andere ziekenhuizen moeten. Natuurlijk ook voor de mensen die hun baan kwijtraken, die daar in dat ziekenhuis werken. Maar is het ook een drama voor de gezondheidszorg in Nederland?
Nou, op de korte termijn is het heel lastig om toe te werken naar een nieuwe situatie. Er moeten nieuwe afspraken komen. De huisartsen zijn niet meer gewend. Die kennen de nieuwe specialisten niet waar ze naar moeten doorverwijzen. Die zullen anders reageren dan de specialisten die ze wel kennen. En daar zullen weer fouten gemaakt worden. Dus zo'n transitie gaat eigenlijk altijd wel gepaard met onnodige schade, zou je kunnen zeggen. Dat is heel jammer. Maar op de langere termijn verwacht ik eigenlijk niet dat dit tot veel problemen gaat leiden.
Terwijl een wethouder van Lelystad het faillissement van het ziekenhuis daar desastreus noemde, dat deelt u niet?
Nou ja, de aanrijdtijden gaan toenemen. Hè. Dus die mensen in Lelystad die nu nog om de hoek zorg kunnen krijgen, die zullen in de toekomst toch echt een grotere afstand moeten afleggen. Nou, dat is voor de ene makkelijker dan voor de andere. En voor sommige van die mensen zal het best heel vervelend zijn. Tegelijkertijd krijgen zij te maken met aanrijdtijden die in elders in Nederland eigenlijk ook gebruikelijk zijn.
Ja, want dat is op meer dan een half uur, maar dat is nog wel binnen de wettelijke norm.
Ja.
Want waar, ik denk even aan Zeeland bijvoorbeeld, dat het daar is. Waar is dat nog meer het geval?
Nou ja, ik woon zelf in het hart van het Groene Hart. En ik ben ook 40 minuten onderweg naar een ziekenhuis als ik een afspraak maak.
Ja, en 45 minuten is het maximum, hè? Wat je onderweg mag zijn.
Ja, er is een nationale norm gesteld. Ja, er zijn bepaalde condities waarop dat opgaat. Hè. Maar natuurlijk zijn er mensen die bijvoorbeeld met openbaar vervoer moeten reizen. Ja, die zullen toch veel meer tijd kwijt zijn. En ik heb bij mezelf wel eens gekeken, als ik nou naar een ziekenhuis zou willen zonder de auto, vanuit het hart van het Groene Hart, dan ben ik dus ongeveer 2 uur bezig om bij een ziekenhuis te komen.
Zeg, en voor sommigen komt dit als een verrassing. Mensen die het zorgnieuws volgen hadden wel al door dat er al langer in ieder geval rondom deze ziekenhuizen zorgen waren. Wat je nu ziet is dat de ene schuld geeft en de ander de ander. De eigenaren van de ziekenhuizen die legden een deel van de schuld neer bij de zorgverzekeraars, met name Zilveren Kruis. Dat heeft een forse positie in deze gebieden. Zij zeggen ja, die wilden niet langer betalen voor de zorg. Is die kritiek op de zorgverzekeraars terecht voor zover u dat kan inschatten?
Nou, dat de zorgverzekeraars hier uiteindelijk besloten hebben om niet langer de geldkraan open te houden en dat daarmee eigenlijk dit hele proces bespoedigd hebben of ook misschien wel definitief hebben gemaakt, dat geloof ik wel. Dus het zijn uiteindelijk toch de zorgverzekeraars die in heel veel gevallen ziekenhuizen die technisch failliet zijn toch openhouden. Door te blijven financieren daar waar het eigenlijk normaal, hè, onder normale bedrijfsomstandigheden niet meer gebruikelijk zou zijn. Ja, en dat doen ze in die andere regio's. Doen ze dat omdat ze die ziekenhuizen nodig hebben om aan hun zorgplicht te kunnen voldoen. In deze regio's ging het om ziekenhuizen die, als ze wegvallen, niet de verzekerden in één keer zodanig in de problemen brengen dat ze niet meer binnen redelijke termijn aan de zorg kunnen komen die ze nodig hebben. Dus deze ziekenhuizen konden omvallen. En daarbij heeft die zorgverzekeraar heel bewust besloten op een enig moment om de stekker eruit te trekken. Dat is zo.
Ja, en is dat dan omdat er, volgens mij niet omdat er te weinig patiënten waren. Want als je kijkt bij de wachtlijsten, bijvoorbeeld bij het Slotervaartziekenhuis, of de wachttijden bij diverse afdelingen, loopt soms op tot 6-7 weken. Dan denk ik, ja, dan hebben ze toch niet te weinig patiënten. Waar kan dat dan aan liggen?
Ja, in mijn vakgebied halen we vaak de wet van Roemer aan. En dat is niet de Roemer in Nederland die we kennen.
Emiel Roemer, niet?
Internationale. Nee, niet Emiel Roemer. Nee, dat is een wetenschapper, een health policy. En de wet van Roemer geldt: a built bed is a filled bed. En dat betekent zoveel als op het moment dat we capaciteit ergens erbij plaatsen in ziekenhuizen, met meer specialisten, meer behandelmogelijkheden, dan worden die ook gebruikt. En dat is eigenlijk de situatie in Amsterdam. Als we kijken naar het aantal bedden, maar ook het aantal specialismen en het aantal contacten, dan zien we eigenlijk dat Amsterdammers meer gebruik maken van zorg dan in de meeste andere plekken in Nederland. En zelfs als de slotenvaart omvalt, hè, zoals dat nu gebeurt, dan nog is er eigenlijk relatief ruim zorgaanbod in de regio Amsterdam aanwezig.
Ja, maar dan is dat kennelijk nodig, toch? Want je gaat toch niet, omdat je denkt, nou, er zijn lekker veel polyklinieken, daar laat ik er eens even een paar langslopen als je dat niet nodig hebt.
Vanuit de patiënt bezien ben ik dat geheel met u eens. Patiënten die gaan naar de huisarts en die worden doorverwezen en die komen in zo'n zorgsysteem terecht. En uiteindelijk bepaalt dat systeem veel meer dan de vraag van de patiënt hoeveel zorg ze krijgen en welke zorg ze krijgen.
U bedoelt dat mensen gewoon nodeloos als patiënt behandeld worden in Amsterdam, terwijl ze dat eigenlijk niet nodig hebben? Omdat
dat
het er nu eenmaal is.
Dat is sterk uitgedrukt. Maar het is wel zo. Ik kan niet zeggen nodeloos. Ik denk dat die artsen die doorverwijzen denken dat ze daarmee belangrijke zorg aanbieden. En dat die patiënt dat nodig heeft. Nodeloos is een. Wat ik wel kan zeggen is dat in regio's waar we zien dat mensen meer behandeling krijgen dan andere regio's, en dat zien we in allerlei studies terug, dan zien we dat in die regio's met die extra zorg de gezondheid eigenlijk niet beter is dan in die regio's met iets minder zorg. Dus het lijkt zo te zijn dat daar waar de capaciteit van ziekenhuiszorg wat overbemeten is, dat wel geld kost en eigenlijk niet zoveel oplevert.
En dan denk ik niet dat Slotervaart daar per se de enige is die daar die meedoet in dat systeem. Dat zijn ook die andere ziekenhuizen die dat dus in stand houden. En daar wordt Slotervaart dan nu de dupe van. Begrijp ik het goed?
Ja. Ja, zo zie ik dat ook. Ik denk dat Slotervaart eigenlijk gewoon een deel uitmaakte van het ruime zorgaanbod in deze regio. Het was toevallig een ziekenhuis wat in dit geval kon omvallen om bedrijfseconomische redenen. Maar die andere ziekenhuizen hadden natuurlijk net zo goed bijgedragen aan dat ruime aanbod. Dan moet ik wel zeggen, het Slotervaart ziekenhuis is een beetje anders in die zin dat het eigenlijk geen hele speciale functies had. Hè? Zoals bijvoorbeeld VUMC en AMC samen in Amsterdam MC dat wel hebben. Of het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis of het OLVG. Als die ziekenhuizen zouden omvallen, dan zouden de zorgverzekeraars veel sneller een probleem hebben met hun zorgplicht. Maar in het geval van het Slotervaart gaat er eigenlijk geen bijzondere functionaliteit verloren. Ja, dus dit ziekenhuis konden ze relatief makkelijk laten omvallen.
Ja, en dat hebben ze dus gedaan. Dat geldt ook voor de ziekenhuizen in Flevoland. Er zijn meer, u zei het ook al, ziekenhuizen die er slecht voor staan. Maar die hebben dan een belangrijke functie. Kunnen die dan tot het einde toe er een potje van maken, financieel gezien? Omdat ze nu eenmaal toch moeten bestaan?
Het geldt niet voor elk van die ziekenhuizen. Hè. Dus ik kan niet voor elk van die ziekenhuizen die er financieel slecht voor staan, kan ik dit vertellen. Maar de ziekenhuizen die een essentiële rol vervullen in de zorgplicht die de zorgverzekeraar daar lokaal heeft, ja, die moeten overeind gehouden worden. En dat zie je eigenlijk ook gebeuren in sommige regio's in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in het buitenland is dat heel gebruikelijk, dat ziekenhuizen, ondanks puur mismanagement wat er soms gebeurt, hè, dat is natuurlijk alle organisaties gebeurt dat wel eens, dan zie je dat eigenlijk de overheden of de zorgverzekeraars dan bijspringen om ervoor te zorgen dat het zorgaanbod voor de lokale bevolking overeind blijft.
En wordt de macht van die grote ziekenhuizen dan niet nu nog groter als je de kleinere ziekenhuizen om laat vallen?
Dat denk ik wel, ja.
En dat was toch niet de bedoeling van de marktwerking, toch? Dus dit is een effect van de marktwerking, maar ook weer niet helemaal de bedoeling.
Dat klopt. Er zit een spanning. Dit ziekenhuis leek, voor zover als ik dat kan zien, tegen relatief gunstige prijzen die zorg te leveren. Dus misschien wel, als je kijkt naar de prijzen, concurrerend in de markt te zitten. En die gaan nu de markt verlaten. Dus ja, dan krijgen we daar ziekenhuizen voor terug die vanwege een sterkere marktpositie waarschijnlijk ook hogere prijzen vragen en vroegen ook. En als die zorg dus even het volume gelijk blijft, dan zou dat wel eens duurder kunnen worden. Maar wij denken dus, bij gezondheidseconomen zeg ik dan, we denken dat het volume gaat afnemen nu dat er een ziekenhuis is weggevallen.
Ja, dus dat de mensen minder de ziekenhuis gaan bezoeken, dat hun gezondheid daardoor niet achteruit gaat. Dus u heeft weer een heleboel te bestuderen met het wegvallen van deze ziekenhuizen. Ik moet het nog even laten bezien, hoor. Al die patiënten die maar worden rondgepompt, omdat er toevallig plek is. Maar goed.
Nou, ja. ik vind dat geen leuk beeld. Ik denk dat die mensen heel serieus bezig zijn, die artsen en medisch specialisten, om het goede te doen voor hun patiënt.
Dat
maar
geloof ik
inderdaad,
ook.
Die studies
tonen
die wij
dat
zien,
wel aan.
Die tonen dat toch heel consequent aan.
Misschien als een onbewust effect. Laten we het zo doen.
Ja, in ieder geval onbedoeld.
Onbedoeld, ja. Oké. Okay. Goed, ja. U gaat kijken wat het effect is, neem ik aan. Xander Kolman, hartelijk dank. Ja,
heel fijn.
Gezondheidseconoom van de VU. Just got home from Illinois. Lock the front door. Listening to Buck Owens. Do, do, do. Looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, do, do. One less apparition divided by magician. Do, do, do. Creedence Clearwater Revival, looking out my back door. Afgelopen zaterdag was het, hè, meneer Donner, dat u jarig was.
Ja.
70 bent u geworden, van harte gefeliciteerd nog.
Dank u.
En dat betekent dat u met pensioen wordt gestuurd. Kleine week bent u nog vicevoorzitter van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. U bent 5 keer minister geweest in kabinetten Balkenende, Rutte 1. Op justitie, binnenlandse zaken, sociale zaken. Een hele carrière, nog veel meer gedaan, ook bij de overheid. Ik zei net, u wordt met pensioen gestuurd. Voelt het ook zo alsof u gestuurd wordt?
Nee, kijk, uiteraard heb je gemengde gevoelens bij het idee. Want ik heb 42 jaar met veel plezier gewerkt. En heb het gevoel van, het zou nog best een aantal jaren kunnen. Maar ik weet ook dat hoe ouder je wordt, hoe meer je een zekere weerstand tegen verandering krijgt, en of je dan nog helemaal volledig zelf kunt beoordelen of je nog door kunt gaan, is ook niet zo goed. Dus het is heel verstandig dat er gewoon 1 regel is voor al die mensen die voor het leven benoemd zijn. Aan het eind van de maand waarin je 70 wordt, is het afgelopen. En hoe eerder dat is, des te meer mogelijkheden heb je om nog weer eens iets heel nieuws te gaan doen.
En merkt u bij uzelf dat er weerstand is gegroeid tegen verandering? Is dat iets wat voor u geldt?
Oh, ik ben van jongs af aan heb ik daar weerstand tegen gehad.
Tegen verandering?
Dus, je moet dat van jezelf weten.
Maar die is niet toegenomen de afgelopen jaren?
Dat kon nauwelijks.
Dat hoort gewoon bij u. Dat kon al niet meer. Ja, wat is de eerste verandering waar u zich innerlijk tegen verzette? Weet u dat nog?
Nee. Maar mijn geheugen gaat ook achteruit met het ouder worden.
Want ik denk, u bent verhuisd als kind van Amsterdam naar Luxemburg. Dat was nogal een verandering. Was dat iets waar u moeilijk tegen kon?
Nee hoor, nee. Bij dat soort momenten is het moment zelf is altijd ga je met een zekere tegenstand ga je naartoe. Maar daarna heb ik er alleen maar plezier van gehad dat ik ook buiten Nederland gewoond heb gedurende een groot aantal jaren. En ook op een Europese school mijn opleiding heb gekregen.
Dus u bent verandering ook wel gaan waarderen?
Jazeker.
Het kan ook iets brengen.
Je moet het altijd achteraf waarderen. En ik nogmaals meen, ook geleerd dat je levenshouding moet zijn. Het interessantste deel van het leven komt nog.
Is dat uw levenshouding?
Althans, dat probeer ik mee aan te praten.
Ja, en leverde dat ook elke keer iets op? Dat er steeds weer iets interessanters kwam?
Het levert iedere keer wat op. Kun je ook beginnen. Ja, het is het oude gezegde. Als God een deur achter je sluit, doet hij voor je ramen open. Biedt altijd weer nieuwe kansen.
En betekent dat dan ook dat de dagen soms heel saai zijn? Dat je tegen jezelf moet zeggen dat het mooiste nog, het interessantste nog moet komen? Of is dat niet zo?
Nou, als je maar iedere ochtend met die gedachte opstaat.
Dan ben je dat voor, dat gevoel.
Het kan tegenvallen.
Ja. Zeg, die wet op de Raad van State bepaalt dus dat u...
Dat is niet de wet op de Raad, dat is algemeen voor alle functionarissen die voor het leven benoemd zijn.
En had u dat niet kunnen aanpassen als minister van Justitie? Of was u daar nog niet mee bezig toen?
Op dat moment speelde de verhoging van de AOW-leeftijd
en
van de pensioenleeftijd speelde nog niet. En u moest zich beseffen, het is een wet die mijn grootvader heeft ingevoerd. En dan kun je moeilijk als kleinkind dat weer afschaffen.
Maar die speelde toch wel met Bos en Balkenende, die verhoging?
Nee, toen was ik minister van Sociale Zaken.
Ja,
ik heb de discussie in gang gezet
doen. Ja.
Als minister van Sociale Zaken.
Ja.
Maar op het moment daarvoor speelde dat nog veel minder.
Ja. En zoals u zei, uw opa wilde u niet tegenspreken.
Althans, dat moet je niet mee beginnen op die leeftijd.
Want u komt uit een familie van gerenommeerde juristen en theologen ook. Maar als we kijken naar de juristen, uw vader was hoogleraar en raadsheer bij het Europese Hof in Luxemburg. Grootvader was minister van Justitie. Er is vaak gesproken van het geslacht Donner. Voelt u ook zo dat u echt uit een geslacht komt? Is iets anders dan een familie op de een of andere manier?
Nee. Altijd het gevoel, en dat is nou juist wat je daarin ziet. Het is gewoon, ja, zoals de kleine luiden, die groep, hoe die geleidelijk in de samenleving is komen te staan. En daar waren recht en theologie waren eigenlijk de eerste studies die je dan begon. En de kinderen gingen dan weer wat anders doen. Maar bij mij in de familie is dat een hele tijd doorgegaan. We mochten alles kiezen, dat was geen enkel punt. Maar de praktijk kwam er toch vaak op neer dat het werden meestal theologie of rechten.
En bij u werd dat rechten. Was er ook sprake van een vrije wil?
Ja. Ja, nee, het was niet gepredestineerd, maar het was... Ja, het is net zoals dat je ook die generaties hebt die allemaal arts zijn van vader op zoon en vader op dochter. Dat zijn de dingen waar je het dagelijks aan tafel over hebt. Dat begin je interessant te vinden. En daar kies je dan uiteindelijk voor. Bovendien, bij rechten heeft ook nog het voordeel dat het de opleiding is waarna je nog de meeste andere dingen kunt gaan doen.
Ja, want u ging niet rechten doen per se met het idee rechter te worden?
Nee, beslist niet. Het was meer het idee van dan heb ik nog een heleboel keuzemogelijkheden.
En u wilde volgens mij ook wel wiskunde doen, toch? Of daar was u in ieder geval goed in?
Ik was op school, de exacte vakken waren mijn beste vakken. Maar ja, op dat moment had ik niet het beeld wat je daar nou echt op een interessante wijze je brood mee kon verdienen. Dat denk ik onterecht, maar goed, dat alweer. Als je daar geen voorbeelden hebt, dan is dat niet het eerste wat voor de hand ligt. Tegelijkertijd heeft het ook altijd voordeel gehad, want op goed moment hebben we bij justitie, bij alle ambtenaren die de wetgeving deden, ontdekt dat eigenlijk zij allemaal in de exacte vakken goed waren. De wetgeving is tot op zekere hoogte het maatschappelijk toepassen van systeemdenken.
En u heeft die overeenkomst wel ontdekt en gesnapt waarom u ook prima uit de voeten kon met het recht?
Althans, dat is een soort analytisch denken wat je ook in de wiskunde hebt. In wiskunde is het nog exacter. En bij het recht is het gelukkig niet zo exact. Maar het is wel dat je als je een wet maakt, ben je bezig een systeem op te bouwen. En dat vergt hetzelfde soort analyse en denken.
En daar kwam uiteindelijk de politiek bij. En de politiek, ja, dan moet je compromissen gaan sluiten, onderhandelen, met de media gaan spreken. Gaat het om beeldvorming? Hoe was die dimensie voor u dat hij erbij kwam?
Nou, dat is iets waar je inderdaad, wat je geleidelijk leert, maar je geleidelijk ook ontdekt dat je er vaak van buitenaf tegenop kijkt. Maar als je daarmee moet werken, ook ziet dat het nodig is. Dat politiek is nu eenmaal het tot resultaten komen, tot besluiten komen, met mensen met standpunten die niet logisch op een gemeenschappelijke noemer zijn te brengen.
Nee, dan denk
maar
ik even
waar
aan
het om een uitruil van belangen gaat, waar het om een uitruil van ja, wat men beoogt gaat. En dat is nodig dat je dan tot overeenstemming komt.
Want dat, ja, u begon met de LPF ook in een kabinet. Nou, dat, ja, was dat wennen voor u?
Dat was zeker wennen, maar ik geloof dat dat voor meer mensen wennen was.
Voor iedereen, geloof ik. Ook voor de LPF trouwens.
Ja.
Ja. Maar, heeft u met uw opa, uw grootvader, wel eens gesproken over of de politiek iets voor u zou zijn?
Nee, want die is
in 81 begin,
die is
overleden.
In 81 overleden. Ja. En toen was ik net begonnen bij het departement van Justitie. Kijk, voor die tijd, uiteraard praat je met hem erover, over zijn ervaring binnen de politiek en hoe hij niet zozeer de politiek als zodanig beleefd had, maar wat hij daar gedaan had. En dat geeft weer ook een beeld van. Dat is best interessant.
Ja, terwijl uw vader er volgens mij niks van moest hebben, hè, om in de politiek te gaan.
Die had ook gezien wat de consequenties ervan zijn en dacht, dat zal ik mijn kinderen niet aandoen.
Nee, maar u werd wel minister. Hoe was toen zijn, wat was zijn commentaar toen?
Toen was hij ook al
toen
overleden.
Toen was hij ook overleden, dus dat heeft hij nooit meegemaakt. U ging toen de politiek in. Uw ouders hebben ook meegegeven dat u zich nuttig moet maken. Als je nou terugkijkt op dat leven in het openbaar bestuur, in de politiek, wat laat u Nederland achter? Beetje een grote vraag misschien, maar
dat ga ik niet pretenderen dat ik daar zelf over kan oordelen. Dat moeten anderen maar doen. Ik heb steeds gedaan wat ik meende dat op dat moment gedaan moest worden. Met het volle besef dat geen mens op enig moment iets volledig goed zal doen. Dat je er fouten bij maakt. Maar dat je wat dat betreft naar je inzichten van dat moment moet doen wat je verantwoordelijkheid met zich meebrengt, wat je functie en je taak met zich meebrengt en wat daarvan beklijft na verloop van tijd, nou, dat zullen we moeten zien.
Ja, laat ik dan zo vragen, wat is uw, als je terugkijkt, uw inzet geweest, de rode draad, hè? Want je moet natuurlijk de hele dag op van alles en nog wat reageren, veel incidenten ook op justitie. Maar als je kijkt naar de rode draad, wat heeft u geprobeerd in ieder geval te bewerkstelligen als minister?
In iedere situatie trachten in een samenleving die zo pluriform is als de onze die beslissingen te nemen waar naar mijn gevoel de samenleving als geheel baat bij had om weer verder te komen. En dat zijn heel verschillende zaken geweest. Dat zijn na de moord op de heer Fortuyn en vervolgens op de heer Van Gogh hebben we een heel programma ook op het terrein van veiligheid en terroristische wetgeving, antiterroristische wetgeving moeten realiseren, waarbij mijn verantwoordelijkheid ook was, dat moet niet maar simpelweg worden veiligheid, maar ook wel degelijk rekening houden met degene die daar voorwerp zou van zouden kunnen zijn. Mensen die onschuldig in de wieden gereden worden en die daar de gevolgen van hebben. Dat is niet dan een reden om te zeggen, we moeten maar helemaal niks doen, omdat er soms iets mis zal kunnen gaan. Maar wel je bewust te zijn dat wat dat betreft ook de best bedachte regel toegepast wordt door mensen en dat daar dingen mis zullen gaan.
Mm-hmm. En als u zegt, het is heel verschillend. Ik keek iedere keer wat het beste was voor Nederland.
De andere keer was bij sociale zaken, toen was ik minister van Sociale Zaken, toen de crisis 10 jaar geleden ontstond rond deze tijd en waar op een goed moment eigenlijk ook geen econoom meer wist
Nee.
Wat
er nou eigenlijk aan de hand was en hoe het opgelost moest worden.
En waar op heel korte termijn voortdurend maatregelen genomen moesten worden om te voorkomen dat bedrijven maar allerlei mensen hun baan op zouden zeggen. Omdat men ook niet meer wist wat het moest doen. Dus toen hebben we de deeltijd-WW ingevoerd. We hebben de verlengde wintertijd ingevoerd. Althans, het vorstverlet wat aangepast. Zodat dat ook gebruikt kon worden. En op die manier geloof ik, en dat krijg ik nog steeds, krijg ik dat uit reacties ook van bedrijven die daarbij betrokken waren, is het mogelijk gebleken om toch een groot aantal mensen bij bedrijven te houden. En in ieder geval niet onmiddellijk op straat te zetten. En dat is op dat moment is dat iets waarvan je zegt van dat heb ik dan bereikt op dat moment.
Ja, en vanuit, ik zit even te denken hoe je dat moet vragen, maar vanuit welk principe of mensbeeld deed u dat? Zeg maar, wat is dan iedere keer die drijfveer? Hebben we het beste, maar het leidt wel steeds tot iets. Wat is de overeenkomst daarbij?
Vanuit het mensbeeld in de eerste plaats de mens niet de maat der dingen is. En dat we in de tweede plaats op elkaar aangewezen zijn. Dat mensen niet primair zelfstandig zijn allemaal, maar dat ze ook beterzijds op elkaar aangewezen zijn. Dat je verantwoordelijk bent voor elkaar en dat je van elkaar afhankelijk bent.
En herkent u dat nog steeds ook in de huidige politiek?
Soms is het moeilijk te herkennen, maar dat is toch de inzet ook van nog steeds een groot aantal mensen in de politiek.
Ja, maar niet allemaal.
Maar het is er is nooit een tijd geweest dat dat voor
dat,
iedereen...
Nee, dat, iedereen, dat alle neuzen dat in Den Haag dezelfde kant op stonden.
Ja. Ja. En kijk, dat de neuzen dezelfde kant op stonden, dat is bijna per definitie niet het geval. Want dat is de essentie van democratie. Hoe ga ik met verscheidenheid om? Niet van, hoe staan alle neuzen
iedereen
dezelfde kant op?
Iedereen moet het met elkaar eens worden.
Een samenleving is pluriform en democratie is de kunst van hoe kan ik met die verschillende meningen omgaan om toch tot besluitvorming te komen.
En staat die democratie, want dat wordt nu regelmatig gezegd, staat die democratie wat u betreft onder druk of staan we er democratisch gezien goed voor?
Als ik het zo eenzijdig bekijk, weet ik niet. Waar het om gaat is, de democratische rechtsstaat staat onder druk. Want de twee kun je niet los van elkaar zien. En daar zie je ook in Nederland dat er tendensen zijn die van mening zijn, luister, als er maar een meerderheid is, of als het resultaat veiligheid in het geding is, dan moet alles kunnen. Dan hoeven we ons niet te houden aan de regels en de procedures die we hebben besloten, aan de beperkingen die we die overheid hebben gesteld. Dat, zeg ik, dat staat onder druk en dat staat niet primair nu in Nederland onder druk. Het staat in een groot aantal landen onder druk en het staat tussen landen onder druk. En dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. Dat je ziet dat we in de afgelopen 70 jaar met grootst mogelijke moeite enige orde hebben gebracht in verhoudingen tussen landen en binnenlanden. En dat die nu welhaast nonchalant terzijde wordt geschoven, omdat het niet uitkomt. En dan moet men zich realiseren dat daar waar je rechtsverhoudingen afschaft, treden heel snel machtsverhoudingen en het recht van de sterkste daarvoor in de plaats.
Terwijl dat in Nederland toch nog niet het geval is. Hier functioneert de rechter wat dat betreft toch nog steeds onafhankelijk.
Het gaat niet alleen om de rechter. Het gaat ook niet alleen om de onafhankelijkheid van de rechter. Als dat je enige garantie is, dan hou je het uiteindelijk niet vol. Want dan zal een politiek gewoon zeggen, nou, als we de meerderheid hebben, dan doen we het maar. En dan is alles gepermitteerd. Nee, dit zit veel dieper. Is dit
en waar zit dat dan in? Waar zit die bedreiging dan in? Als u zegt,
die bedreiging zit ook dat we heel makkelijk als een regel niet uitkomt, dan gedogen we wat anders of dan doen we wat anders. En dan bedoel ik niet specifiek
de wietteelt of zo. Wat bedoelt u dan? Wat is daar een voorbeeld van?
Veel breder. Dat we ook met staatsrechtelijke regels, met de regels van hoe je in de politiek met elkaar omgaat. Hoe politici ook met elkaar omgaan. Daar toch een aantal gebruiken aan het loslaten zijn. Maar als je
bedoelt u dan de manier waarop ze bij de algemene politieke beschouwing met elkaar omgingen, de fractieleiders?
De wijze waarop een politiek debat vaak gevoerd wordt. Wat niet meer met een debat te maken heeft en met het streven van hoe kunnen we in de verscheidenheid van meningen tot een gemeenschappelijk standpunt komen, maar wat vaak beheerst wordt. Hoe kan ik op korte termijn zo duidelijk mogelijk mijn mening naar voren brengen? Ja, dan wordt het een beauty contest. Van wie kan het meest de mensen naar de mond spreken. Maar dat is geen democratie. Democratie gaat over besluiten.
Want waar gaat dat uiteindelijk dan toe leiden als die tendens onder politiek leiders zich doorzet?
Dat je steeds meer opbotst tegen situaties waarin je niet meer echt kunt regeren. En dan ontstaat er een gevoel van alles is beter dan dit. En zitten we met een ander reëel probleem, waar ook niet de discussie over democratie primair een antwoord op biedt. Namelijk dat er een groeiend deel in de samenleving is, Nederlandse samenleving, maar ook in andere samenlevingen, van mensen die in dit systeem geen echt perspectief meer hebben dat ze hun eigen positie kunnen verbeteren. Die alleen maar zien dat ze steeds verder achterraken op andere mensen.
U bedoelt economisch gezien
economische
dat het verschil tussen arm en rijk groter wordt?
Economische verschillen die toenemen. Mensen die zich niet meer herkennen in de samenleving en het gevoel hebben, daar verlies ik iedere greep op. Daar moet een antwoord op geboden worden. Dat doe ik niet door een vertegenwoordiging ergens te vinden voor die mensen. Nee, dat doe ik door op te kijken van hoe kan ik daar weer komen met toch solidariteit, dat je elkaar tot steun bent. En dat de samenleving niet alleen maar is van hoe kom ik er het beste uit? En hoe kan ik zo snel mogelijk een mooie positie hebben?
En bent u er gerust op dat vier partijen, hè, want dat is natuurlijk een enorme uitdaging met vier partijen in dat kabinet, dat dit kabinet daar een antwoord op heeft?
Ik zou willen dat we primair al begonnen dat sommige mensen er een antwoord op hadden.
U bedoelt, dat heeft eigenlijk helemaal niemand nu in Den Haag.
Men begint het probleem te zien. Het is ook niet een kwestie van Den Haag. Het zijn niet kwesties primair. Als ze daar niet verzinnen, dan is het er niet.
Nee, want het is volgens mij ook een mondiale beweging waar je een antwoord op zou moeten vinden.
Het is een veel bredere beweging. Het is het probleem dat economische verschillen structureel aan het worden zijn, steeds groter aan het worden zijn en aan het doorzetten zijn in zaken zoals gezondheid, in zaken zoals opleiding, onderwijs. En dan ben ik hele grote verschillen in een samenleving aan het maken. Nou, daar een antwoord op vinden is niet primair een kwestie waar ik politieke partijen op aankijk, maar waar ik een hele samenleving op aankijk en zeg van, laten we eens beginnen de problemen in die termen te zien. En niet alleen maar in termen van groei en de statistiek van het nationaal inkomen.
Ja, niet van, we hebben weer 2% groei, ik noem maar iets van fantastisch, we hebben het nergens meer over.
Dat zijn gemiddelden. En dan vergeet men dat men ook in een watermeer van gemiddeld 0,10 centimeter heel goed kan verdrinken.
Ja, u was ook van die puntenwolken toch een tijdje op sociale zaken met de koopkracht. Nou, daar gaan we het zeker niet over hebben. Het denken, denk ik, stopt niet hè, bij u. Maar u gaat nu wel met deze baan stoppen. Nee, wordt u dan een orakel van Den Haag of een CDA-watcher? Wat gaan we überhaupt nog iets van u horen na 1 november?
Kijk, in de eerste plaats is het aantrekkelijke ook van het pensioen dat veel minder mensen geïnteresseerd zijn in wat je te zeggen hebt. Dat is in de tweede plaats.
Is dat aantrekkelijk voor u?
Dat moet ik zeggen. Hoef je wat minder steeds op te passen op wat je precies zegt. In de tweede plaats, als ik iets te zeggen heb, dan ga ik ervan uit dat mensen wat dat betreft dan geïnteresseerd zullen zijn. Maar ik heb ook weer niet dat ik nu dagelijks opsta en zeg, van hoe kan ik zo snel mogelijk van mij laten horen.
En u gaat gewoon heerlijk vrij uitpraten. U heeft ook kleinkinderen, begrijp ik.
Ja.
Wat doet opa Donner graag met zijn kleinkinderen?
Nou, dat ga ik dus nu ontdekken. Want
u heeft nog niks met ze gedaan?
Tot nu toe had ik daar bijster weinig tijd voor. Ik vind het altijd enig om met kinderen om te gaan. Maar ja, en nu zal ik moeten gaan leren hoe het is om hele dagen op te passen.
En welk beeld heeft u daarbij? Wat bent u van plan met ze te gaan doen?
Nou, ze zijn erg sterk verschillend in leeftijd, variërend van 12 tot 3. Dus dat moet je denk ik toch een beetje aanpassen.
Gaan strijden. Aan. Ja. En zit er trouwens een toekomstige minister tussen?
Alsjeblieft laten ze dat te zijner tijd. Mag je hopen dat het ze niet overkomt. Want minister zijn moet je niet ambiëren. Maar als het je voor de keuze gesteld wordt, moet je vragen, heb ik goede reden om het niet te doen? Als anderen mij die verantwoordelijkheid toevertrouwen. Maar zelf die ambitie hebben is niet het beste motief om minister
te worden. Dus dat, nou, ook niet te veel druk toch op de kinderen is ook een van de dingen van deze tijd.
Dat is niet mijn bedoeling.
Nee, zeg, en ik begrijp dat u gaat leren e-mailen. Ja, u kunt het al, maar u kunt nu zelf gaan e-mailen, want dat doet u nog niet.
Ja, ik tot nu toe had ik echt de luxueuze positie dat ik voor al dat soort zaken kon ik op een secretaresse was ik aangewezen. Ik zal mij nu moeten voegen naar de moderne technologie.
En WhatsApp en FaceTimen met uw kleinkinderen?
Nou, ik denk, er zijn grenzen. Sommige dingen moet je gewoon niet aan beginnen.
Kijk, daar is de weerstand tegen de verandering.
Tegen verandering.
Die is er af en toe en dan hou je daar gewoon lekker op vast.
Heel goed.
Piet Hein Donner, hartelijk dank voor deze terugblik. Dank u wel.
Dank.
Looks like an angel when he's sleeping. There's a little piece of heaven where he lies. It looks like an angel when he's sleeping, but he looks like Charles Bronson when he cries. He looks like Charles Bronson when he's crying. He doesn't have the mustache, but he's trying. When he's content, he's like a present sent from paradise. But he looks like Charles Bronson when he cries. He looks like Charles Bronson. He once went to Wisconsin. He looks like Charles Bronson when he cries. When he cries.
John Gorka, When He Cries. We gaan nu luisteren naar wat Robert De Niro over president Trump heeft gezegd.
He's a punk. He's a dog. He's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot, he's a national disaster, he's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face.
Dat was Robert De Niro en ik laat dit horen omdat hij een bompakketje heeft ontvangen. Samen met een aantal anderen die kritiek op Trump hebben geuit. Dat is in ieder geval de gemene deler dat ze allemaal kritiek hebben geuit. Over hoe politiek actief De Niro is praat ik met Michiel Vos, journalist in New York. Goedenavond Michiel.
Goedenavond.
Die anti-Trump gevoelens, ja, het is niet mis trouwens als je het zo hoort van De Niro.
Nee,
het
is een beetje lachen ook weer. Bozo, ja. He's a bozo. Het is niet de nuance van meneer Donner, nee.
Nee, dit is juist wat hij niet wil natuurlijk. Maar waar komen die gevoelens vandaan bij De Niro?
Ja, die zitten diep. De Niro heeft al heel lang iets met Donald Trump. Ze zijn beide New Yorkers, geboren en getogen. Ze zijn beide een soort symbool van New York, maar van een ander New York. En hij, Robert De Niro, staat denk ik voor de kunsten, voor de film, voor het links-liberal establishment, een beetje wat we dan aanduiden als Hollywood. En ja, Trump is natuurlijk de zakenman, de man die groot is geworden en rijk is geworden in New York en dat nu heeft doorgepakt tot in het Witte Huis. Ja, eigenlijk is Robert De Niro al heel lang op links laten we zeggen, actief, als je dat zo moet noemen. Hij is niet een enorm politiek donor. Hij heeft zich ook nooit verkiesbaar gesteld, voor zover ik dat even weet. Maar hij bemoeit zich zijdelings met de politiek en maakt meer, zeg maar, politiek-culturele opmerkingen vanaf de zijkant. Van: het kan toch niet dat deze man ons vertegenwoordigt in het buitenland. Hij heeft zijn excuses ook ooit aangeboden namens de Amerikanen aan bijvoorbeeld premier Trudeau van Canada voor het gedrag van Trump. En zo is hij een beetje een soort spreekbuis geworden, hè, ook met het befaamde fuck Trump, ik zal het maar gewoon even zeggen, in juni van dit jaar, hè, van zeg maar de woedende linkerkant van Amerika. Eigenlijk in Amerika weten we niet precies, nog heel veel mensen weten niet precies wat we aan moeten met Trump en hoe we moeten reageren op Trump. En een deel van Amerika zegt: we moeten er vol in met gestrekt been, net zoals Trump zelf. En dat wordt vertegenwoordigd onder andere door iemand als Robert De Niro.
En houdt hij zich ook bezig met politiek inhoudelijke onderwerpen naast de politieke persoon van Trump?
Nou, niet al te prominent, maar hij is wel zo nu en dan bij politieke onderwerpen betrokken. Bijvoorbeeld, hij heeft zich een paar jaar geleden uitgesproken tegen het winnen van schaliegas. Je weet wel, dat gas wat wordt gewonnen, of althans in de grond, met gebruik van het persen van chemicaliën in de grond in New York State. Upstate gebeurt dat wel. Nou, er waren meerdere bekende Amerikanen, filmsterren, et cetera, die zich daar tegen uitspraken. Dat was zoiets. Veel eerder, eind jaren 90, heeft hij zich bemoeid rondom de impeachment-procedures rond president toen nog Bill Clinton. Robert De Niro, heeft toen meerdere congresleden en zelfs een enkele rechter gebeld om te zeggen: luister, dit kan toch niet? Deze man gaat worden impeached door een rechtscongres. Het lijkt wel een soort Zuid-Amerikaanse coup. En het gaat allemaal maar om seks. Waar hebben we het hier over? Dat was natuurlijk een typisch Hollywood-standpunt van: we worden hier door rechts onderuit gehaald vanwege een, nou ja, laten we zeggen, seksuele overtreding van onze president. Dat gaat te ver. En er zijn nog wel andere kleine dingen, maar ik zou niet zeggen dat hij bekend staat als, zou ik maar zeggen, half politicus, half filmster. Maar net zoals meerdere filmsterren wilde ze nu en dan wel eens een politieke uitspraak doen. Ja,
ja, en ja, voor zover je dat kan meten natuurlijk, maar heeft dat invloed?
Ja, dat is altijd een grote vraag. Het is altijd een beetje het cliché dat als George Clooney zegt: je moet op die stemmen, dan doet een deel van Amerika dat juist niet. Omdat we een hekel hebben aan mensen als George Clooney, Robert De Niro en andere filmsterren die ons zogenaamd vertellen wat we moeten doen. De links-liberal elite noemen we dat tegenwoordig. We noemen tegenwoordig iedereen een elite in Amerika. Maar goed, dus de vraag of dat helpt. Het is ook de vraag of dat hij zo, als hij zo scherp is over Trump, hè, bijvoorbeeld dat fuck Trump en zo, dat, of dat niet wat te ver gaat volgens veel mensen. Dat deed hij tijdens een Tony Awards ceremonie. En het is altijd een beetje de vraag hoe politiek dat soort ceremonies, ook de Emmys en natuurlijk de Oscars, worden gemaakt door acteurs. Maar aan de andere kant, ja, er zijn ook heel veel mensen gewoon heel boos en zich schamen zich heel diep voor het gedrag van de president. En dan kun je wel weer zeggen: ja, dan heb je iemand nodig die het gewoon op zijn New Yorks kan zeggen. He's a bozo. I like to punch him in the face. Ja, op zich, dat voedt ook weer een soort behoefte in Amerika. Want ja, Heel veel mensen zijn heel boos.
Daar hebben ze dan Robert De Niro voor. Dankjewel, ja. Michiel Vos vanuit New York. Dit was het einde van het Oog. Morgen vrijdag zit hier Simone Wijmans. En straks natuurlijk nooit meer slapen na 12 uur op deze zender.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
Ik denk groter. Veel groter. Doe mij maar de grootste jackpot van Nederland. Deze vrijdag is de verwachte jackpot 90 miljoen. Eurojackpot. Niet dromen, maar doen. Ga naar eurojackpot.nl. Speelbewust 18+ en spel van Nederlandse Loterij.
Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
Als we allemaal vegetariër worden, dan stopt de grootschalige slacht van kippen, varkens en koeien. Haalt Nederland in één klap zijn klimaatdoelen? En hoeven we geen bossen meer te kappen om veevoer te verbouwen? Maar hoe komen we dan aan onze eiwitten? Zijn er minder mensen met hart- en vaatziekten? En wat gebeurt er met de boer die het licht uitdoet? Aanstaande zaterdag in NRC. Wat als we allemaal stoppen met vlees eten? NRC. Denk door.
Stap vandaag nog over naar Promovendum. Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren.
De overstap regelen wij voor u. Wat als je doordenkt? Dan kies je nu NRC Zaterdag en digitaal voor maar 13 euro per maand. Ga naar nrc.nl/abonnement.
Diesel, bedankt. Het is tijd voor de zelfopladende hybride modellen van Lexus. Wereldwijd rijden er al 1,3 miljoen rond. Zonder diesel, zonder stekker en standaard met automaat. Ervaar alle voordelen van een Lexus hybride in onze 48-uur proefrit. Ontdek meer op lexus.nl/hybride. Lexus. Experience amazing.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
NPO Radio 1.